Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
En Van Eck. Access the opportunities. En het Links Beleggingsdebat. Schrijf je in op links.nl/debat.
Je kijkt naar Beleggers Talkshow Bulls & Bears met deze week onder andere een voorproefje van dat Links Beleggersdebat over het beleggersjaar 2024. Wat te verwachten van de rente, wat te verwachten van de ontwikkeling van AI, wat te verwachten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en wat moet je ermee als belegger? Ik vraag dat nu al en meer aan de experts in Bulls & Bears. Goed dat je kijkt naar Beleggers Talkshow Bulls & Bears deze week met Justin Blekemolen van Links. Justin, welkom. Corné van Zijl, beleggingsstratege bij Cardano. Professioneel beleggingshandelaar, of ja, beurshandelaar moet ik zeggen. Pim Bertens.
Noem het maar wat.
Maak er wat van, maakt helemaal niet uit. En nieuw gezicht, ook leuk. Jean-Paul van Uitheusden, marktanalist bij eToro en eigenaar van Markets Are Everywhere. Ja, opiniemaker in mijn hoofd, of niet? Markets Are Everywhere.
Opiniemaker staat aan de kant van de particuliere belegger. Er wordt altijd gezegd, die weet er niet zo heel veel van af. Loopt achter de markt aan. Ik denk, dat moet veranderen.
Ja, nou, dankjewel. Namens de particuliere beleggers, Jean-Paul. Namens mijzelf. We gaan ons weer verdiepen in wat er gebeurde op de markt deze week. Ja, AEX deze week, Justin, brede markt. Wat maak je ervan?
Ja, nou ja, een beetje een moeizame start van de week eigenlijk. Begonnen maandag met een daling van 1,1%. Mm-hmm. Maar ja, de soep wordt blijkbaar niet zo heet gegeten, want we zien toch wel wat herstel weer.
Ja, want ik las Besi, hè? Chipfonds, ongelooflijk hard gestegen. Ja. Zagen we daar een luchtbelletje leeglopen? Of?
Ja, een beetje wel. In die hele AI-chipsector hoek moet je het wel een beetje zoeken. Het begon eigenlijk vrijdag al, hè? Toen ging Nvidia hard onderuit. Mm-hmm. Vanaf de top verloor het aandeel geloof ik zo'n 10%. Mm-hmm. Nadat onder andere Katie Wood van Ark zich negatief uit over Nvidia. Al moet ik wel zeggen, zij zitten niet meer in. Dus misschien.
Ze heeft gekocht op 200, hè? Dus ik denk een beetje.
Ja, een beetje.
Zou niet daar naar luisteren. Nee.
Maar er speelde ook wel wat in Nederland. Want ASML en Besi ging hard onderuit. Besi, geloof ik, zo'n 25% verloren. Hè?
Mm-hmm. Maar betekent dat einde AI-hype of pas op de plaats? Tijdelijk.
Ja, AI is, het is een hype, maar ook een lange termijn echt wel trend die we gaan blijven zien. Maar de koersen zijn daar natuurlijk ook wel een beetje op vooruit gelopen. Hè. Als zo'n aandeel met 100% stijgt, ja, dan gaat er wel eens wat lucht uit. Zeker als er net wat tegenvallend nieuwsberichtje naar buiten komt.
Je werd ook al snel weer opgekocht. Hè? Paul Weteling had nog een leuke tweet erover gisteren. Mm. Hij zei, als je gaat kijken wie er koopt, dan is het wel duidelijk. Die Amerikanen staan dit aandeel toch al heel lange tijd massaal in te slaan. Dus wie weet wordt het nog eens een keer overgenomen. Dan wordt het vast en zeker, denk ik, Amerikaans. Dus er zit nog wel een koper in dat fonds.
Beleggers lopen daar niet in weg, Jean-Paul.
In Besi, die werken al sinds 2020 samen met Applied Materials. Ja, dus dat is de gedoodverfde kandidaat. Het zou kunnen.
Dus maar zo'n tikje terug als wat we nu gezien hebben. Tijdelijk tikje terug, ook wat jou betreft?
Besi is wat mij betreft heel specifiek. Kijk, daar is inderdaad, zoals jij zegt, is het op de muziek vooruitgelopen. Het is heel veelbelovend, maar ze hebben nog niet zo heel veel orders laten zien bij de kwartaalcijfers. En dat is anders dan bij een ASML.
Ja, de ene chip dus, is de andere niet.
Precies.
En beleggers verwachten vooral bij Besi heel veel van hybrid bonding. En daar kwam dan net een nieuwsbericht naar buiten over dat een aantal van die spelers daar nog niet zo op zitten te wachten. Of eigenlijk nog niet klaar voor zijn.
Aantal van hun klanten.
En daar reageerden beleggers heel heftig op. Want dat is juist waar Besi het in de toekomst van moet hebben.
Oké. Okay. Dus klanten zeggen nu over dat hybrid bonding wat Besi doet. Zitten we nog even niet op te wachten.
Maar dat kan over een tijdje. Uiteindelijk gaan ze daar natuurlijk gewoon allemaal naartoe. Want dat is de nieuwste techniek wat betreft het verpakken van chips.
Juist. Nou goed, daar valt dus veel over te zeggen. Gaan we ook na de break het uitgebreid over hebben, over AI. Ja, waar ook veel beweging in zit, is natuurlijk die Bitcoin-markt. Jij volgt dat nadrukkelijk. Ja. Pim, hoe loopt het daar?
Ja, de Bitcoin maakt zo'n beetje dagelijks nu een nieuwe all-time high. Maar daar mogen we ongeveer van de markt ongeveer 30 seconden van genieten. Want dan is er weer een of andere flash crash. Dit is ontzettend veel geleend geld, opportunistisch geld in die markt. En je ziet het ook hier omcirkeld. Dat zijn echt wel gewoon dalingen van tussen de 8% en 12%. Die we deze week dus 3 hebben gehad. Gisteravond had je er ook nog eentje.
Zijn 3 instapmomenten die Corné en ik weer gemist hebben.
Ja, maar het is bijna niet te doen, want het staat meteen weer. Het is echt wel een redelijk mijnenveld op dit moment. Het beweegt heel hard en je kunt veel verdienen, maar ook heel snel veel verliezen.
Is ook een markt. Kijk jij naar crypto, Jean-Paul?
Ik kijk naar alle markten, dus daar ook naar. En het is wel zo'n markt dat je denkt, timing, daar moet je echt de tijd voor hebben. Dus als je erin gelooft, moet je er voor lange termijn in gaan zitten. En de mensen die dat gedaan hebben, die hebben nu het gelijk aan hun kant.
Ja, maar ik hoor jou zeggen, het wordt nerveuzer, dus het is misschien nu niet het moment.
Doe het gewoon niet met geleend geld. Je kunt tegenwoordig op die apps en bij die brokers heel makkelijk 10, 20, 50 keer leveragen. Je gaat 100% je geld verliezen. Dat durf ik op. Dus doe het gewoon met geld wat je hebt. Laat het staan. Ga rustig slapen. Kijk over een jaar of anderhalf. Dan komt het goed.
Juist. Daarvan akte. Corné, geen bitcoin man. Dus daar heb je niet naar gekeken. Wat is jouw nieuws van deze week?
Ja, toch wel de commodityprijzen en natuurlijk de inflatie die we hebben gezien van de week. En daar was toch wel wat een teleurstelling in. Tenminste, ik vond het teleurstelling. De markten pikten het. De rente ging er een beetje op omhoog. Wat vooral opviel is, als je gaat kijken in die inflatiecijfers, hoe die is samengesteld. Dan zie je dat de producten wat goedkoper worden. De serviceinflatie, dus aan de dienstensector. Daar zie je echt wel dat het moeilijk is dat daar die inflatie te laten dalen. En ik heb al een paar keer gezegd, ook op Twitter, van ja, als je dit soort inflatiecijfers ook de komende maanden gaat zien, wordt die renteverlaging toch heel moeilijk.
Ja, en dat is dus die inflatie die hoger is dan verwacht. Dat heeft dus impact op dat centrale bankbeleid. En dat is dan weer slecht nieuws voor beleggers.
Ja, die houden niet van hogere rente. En die hebben eigenlijk die renteverlaging al ingeprijsd. Iedereen gaat ervan uit dat ze in juni de rente gaan verlagen. De volgende week komt de Fed bij elkaar. En dan krijgen we misschien wat informatie erover. Maar dit soort inflatiecijfers moet je niet hebben.
Maar ik hoor jou zeggen, het zit hem in de diensten. Terwijl ik lees deze week de chocoladeprijzen all-time high. Misschien wel. Hè? De paaseieren worden duurder. Hoe zit dat?
Ja, je paasontbijtje zou je wat meer voor je portemonnee moeten trekken, want ook de Suderans is keihard omhoog gegaan. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met global warming. Hier zie je de prijs van cacao en van Suderans, die schiet omhoog. Het is wel zo, als je naar de prijs van de totale agrisector kijkt, die gaat naar beneden. Maar deze twee specifieke sectoren hebben echt heel veel last van. Enerzijds heel veel regen, te veel regen, en daarna weer heel veel droogte. En daardoor valt de oogst tegen. Nou ja, iedereen, de vraag naar Suderans en cacao blijft gelijk. En dan gaat de prijs dus omhoog. Ja,
goed, specifiek voor paaseieren slecht nieuws. Tegelijkertijd inflatiecijfers worden door de services bepaald. Maar toch, we hebben het ook over grondstoffen. Het is leuk om daar eens een keer in te duiken, want het is een hele brede markt. Commodities. De ene commodity is de andere niet. Hè? Want cacao heb je, maar je hebt natuurlijk ook die energietransitiegrondstoffen. Hoe ziet die markt eruit?
Ja, je kan het eigenlijk opdelen in een aantal subsegmenten. Je hebt natuurlijk die agri, dus de soft commodities. Mm-hmm. Allemaal dingen die je gebruikt, ook katoen en dat soort zaken. Je hebt de metalen, koper, nikkel en dat soort zaken. Nou ja, daar hangt het heel veel samen met de economische groei. Hoe meer economische groei er is, hoe meer vraag naar dat soort producten is. Ja. En je hebt natuurlijk de energie, wat een hele belangrijke component is. Olie en dat soort zaken, gas zit er ook vaak in.
En waar zit goud dan bijvoorbeeld? Want dat is toch ook een commodity?
Goud is de vierde component. En dat is bij de andere, die gebruik je allemaal. Goud, in een paar uitzonderingen, maar goud is over het algemeen om in te beleggen of te speculeren. En daar is nu heel veel behoefte aan.
Daar is wel grappig dat de prijs heel hoog staat, maar de beleggers zijn het eigenlijk toch aan het afstoten. Hè? De centrale banken kopen nog. Ja. Je ziet echt een outflow in het goud. Toevallig op het moment dat de bitcoin ook ETF was. Dus het is raar. Een all-time high en toch stappen mensen uit. Hè?
Er is sowieso heel weinig enthousiasme inderdaad. Je hoort eigenlijk niemand over die all-time high van goud. Nee. Ik denk dat de aandacht een beetje verlegd is naar bitcoin inderdaad.
Ik las wel, want goud, hè, je kunt zeggen ik koop goud. Maar je kunt ook zeggen ik ga in goudmijners zitten. Profiteer je ook van die goudprijs. En je krijgt nog eens een keer dividend.
Ja, vroeger was dat de ideale manier om in goud te zitten, want er zit ook wel veel leverage in. Dus dat betekent dat als de goudprijs stijgt, stijgen die goudmijnaandelen nog veel harder. Nou, dat is niet meer zo. Als je dat de afgelopen 10 jaar hebt gedaan, of in deze periode vanaf 2006, dan heb je dus met goudmijnaandelen 20% verloren, terwijl de goudprijs verviervoudigd is.
Niet alles goud wat er blinkt. Commodities, brede markt. Dus Jean-Paul, als ik zeg commodities, waar kijk jij dan naar?
Ja, het is interessant om het brede palet te bekijken. Maar commodities, er is bijna geen beleggingscategorie die moeilijker is voor beleggers dan dat. En lithium vind ik op dit moment erg interessant, omdat de meningen daar ook weer zo over verdeeld zijn. Dat is op een gegeven moment keihard gestegen. Omdat dat kwam door de vraag naar elektrische auto's en de hele energietransitie. Maar ja, vanaf het hoogtepunt is het echt alweer heel stevig gedaald. Dus iedereen vraagt zich af, wat moeten we daar nu mee?
Wat moeten we? En wat is het? Een lithium? Ik dacht eerlijk gezegd aan iets blinkends bij het woord lithium. Blijkt iets anders te zijn. Kijk mee.
We're headed to Esmeralda County. It's about 3.5 hours northwest of Las Vegas. A county that doesn't have a gas station or a traffic light, but instead a horizon that blends into crystal blue waters that eventually result in one of the most sought out metals in the world. Lithium.
Here at Silver Peak, they're not mining rock, they're farming lithium. These brilliant blue pools come from wells that tapped underground salt aquifers. Each of them, nearly 500 football fields long, are rich in lithium.
This quiet,
and desolate oasis is home to the element that powers our fast and loud world. It's critical to fight climate change and the source of our energy for electric vehicles, laptops, and cell phones.
The lithium that helps to power our phones looks like this. You can see why it's sometimes called white gold.
Als je ziet waar het overal in zit, dan denkt de retailbelegger van Driel, joh, daar kan je niet mis mee zitten. En toch, lithiumprijs, jij zegt het, hard naar beneden. Hoe kan dat dan?
Kijk, het is enorm omhoog geschoten. Dus echt, kijk maar naar de grafiek vanaf het moment dat Joe Biden president werd in Amerika. Die was ook heel groen. Toen gingen al die hele sector, die duurzaamheid, ging allemaal omhoog.
Op basis van verwachtingen.
Ja, en nu de laatste tijd valt toch de verkoop van elektrische auto's, die stijgt nog. Maar dat valt toch wel tegen. Er is heel veel gehamsterd, omdat mensen dachten, oeh, dadelijk is er tekort. Ja, en nu blijkt er genoeg voorraad te zijn. Dat wordt eerst opgemaakt. Dus op lange termijn komt het zeer waarschijnlijk wel goed. Verwachten ook experts. Maar nu zit het even in een dal.
Maar goed, het is, je zegt het is een hele moeilijke markt. Proceed with caution, zou ik dan denken. Toch, als je er wat in wil, wat zou je kunnen doen?
Ja, dat is het mooie. Ik kijk zelf dan altijd eerst bij ETF's. Weet je, want het is voor veel mensen een onbekende markt. Rechtstreeks erin investeren, dat kan niet. Nee. En als je een ETF hebt, hebben we er eentje, de Global X Lithium and Battery Tech. Dat klinkt al heel fancy. Ja. ETF is maar een voorbeeld, hè? Mm-hmm. Maar daar zitten dan in dit geval 40 bedrijven in. En daar kan je eens een keertje doorheen lopen om te kijken wie houdt zich hier nu mee bezig.
Ja. Maar goed, goed naar kijken, want het is ook China, veel exposure. Dat moet je willen, geloof ik. Maar het is een voorbeeld. Hè?
Nou ja, dat soort dingen ontdek je dus. En als je zegt, joh, dat vind ik allemaal onbekende namen. Ja, als je kijkt naar de bovenste, Albemarle. Kijk, in Nederland hebben we AMG Critical Materials. Ja. Dat heeft maar een beurswaarde van zo'n 700 miljoen. Dit bedrijf is 15 miljard waard. Dus die hebben toch wat meer body. Dat is een interessant bedrijf om eens wat verder te onderzoeken.
Juist. Tot zover commodities. Na de break krijgt u een voorproefje op het grote links beleggersdebat. Gaan we het onder andere hebben over AI. En wat je daarmee kan, zie je bijvoorbeeld in dit korte clipje. Wat is hier nou bijzonder aan? Het is volledig door de computer gegenereerd. Komt geen mens aan te pas. Hoe die ontwikkelingen gaan, dat straks, na de break.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
En van Eck. Access the opportunities. En het Links beleggingsdebat. Schrijf je in op links.nl/debat.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
En van Eck. Access the opportunities. En het Links beleggingsdebat. Schrijf je in op links.nl/debat.
Welkom terug bij Beleggers Talkshow, Bulls and Bears, met Justin Blekemolen van Links, Corné van Zijl, beleggingsstratege bij Cardano, professioneel beurshandelaar Pim Bertens en Jean-Paul van Uitheusden, marktanalist bij eToro en eigenaar van Markets Are Everywhere. Heren, we gaan een voorproefje geven van het grote Links beleggersdebat.
Het Links beleggersdebat, ooit begonnen als een bescheiden uitzending vanaf het Links hoofdkantoor in Amsterdam, is inmiddels uitgegroeid tot het grootste online beleggingsevent van de Benelux. Jaarlijks kijken tienduizenden beleggers uit naar de visies en tips van Nederlandse en Belgische experts. Dit jaar buigen Corné van Zijl, Jeroen Blokland en Justin Blekemolen zich vanuit het BIM-huis in Amsterdam over thema's als inflatie, het rentebeleid, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de opkomst van AI. Hildo Laman, Nico Inberg en Pascal Papen onthullen tijdens spannende debatrondes hun favoriete aandelen en concrete optiestrategieën. Zullen de stempilaren vooral rood of groen kleuren? Dat zien we op 18 maart om 8 uur.
Veel concrete tips dus, maar ook ja, we gaan een aantal belangrijke thema's bespreken. Onder andere bijvoorbeeld de rente en de renteontwikkeling. Houdt ook de kijkers bezig, blijkt uit deze kijkersvraag. Bernard Kesting vraagt zich af, joh, waarom zijn centrale banken zo laat met het aanpassen van de rentetarieven? Pim, waarom zijn ze zo laat?
Ja, ik zou de vraag anders stellen. Waarom zijn de beleggers zo ongeduldig met renteverlagingen? Ze moeten gewoon eens naar bedrijven kijken. Ze zijn echt verslaafd aan lagere rentetarieven. Elke denken ze, die rente wordt wel verlaagd. De Fed, iedereen lacht erom, heeft gezegd, higher for longer. Nou ja, en vooralsnog is het higher for longer. En ze moeten gewoon dus, er is helemaal nog geen reden om die rente te verlagen. Ik snap dat het lekker is. Als je niet ziek bent, pak je ook geen Advil of twee paracetamol. Nou, dat is er aan de hand. Gewoon even geduld hebben. Ja, zeker toch, Jean-Paul?
Ja. Nou ja, maar dat is Amerika. In Europa is het wel een beetje een ander verhaal.
Klopt, ik zou een renteverlaging in Europa eerder begrijpen dan in Amerika.
Ja, want daar is de groei loopt steeds verder terug. Er moet toch op een gegeven moment wat gebeuren. En waarschijnlijk in juni gaat het dan de ECB misschien nog wel voor de Fed uit.
Ze kijken toch naar elkaar.
Want dat sowieso.
Dat is de vraag, of de ECB dat gaat durven. Hè? Want het nu is juist een beetje het feit dat de ECB aan het wachten is tot de Fed dat doet.
Ja, ja, denk je? Waarom doen ze dat dan?
Ja, omdat ze toch een beetje de Fed willen laten bepalen om zelf dan geen eerste fout hoeven te maken. En dat is toch wat makkelijker.
Ik heb dat idee, het is alsof je naar voetbal kijkt. Heb je twee teams, maar we kijken niet naar de teams. Nee, we gaan naar de scheidsrechter zitten kijken. Of dat de scheidsrechter een beetje ruim fluit of niet.
Spel, ja. Ja. Maar het is wel zo, in feite is die renteverlaging helemaal niet nodig. Het gaat uitstekend, de werkeloosheid is erg laag. Dat is ook een doelstelling van de Fed. Mm-hmm. En daar is het eigenlijk niet voor nodig. Het is mogelijk om de mogelijke afkoeling later in dit jaar een beetje af te kunnen remmen. Ja. Dat is de enige reden. Maar voor de rest, de inflatie is nog te hoog. En het gaat nog te goed met de economie. Dus eigenlijk hoeven ze helemaal niet te verlagen.
Die inflatie te hoog, ik denk dat zij langzaam toch naar een 3% de rempel gaan. In plaats van 2%, stilaan. Want die gaan die 2% voorlopig niet halen. En dan zouden ze de rente niet kunnen verlagen. Die gaan hem gewoon verlagen. En dat 3% moeten we gaan accepteren. Ik denk dat dat gaat gebeuren.
2% is sowieso op zich al vreemd. Want historisch langjarige gemiddelde van inflatie is geloof ik 2,5%.
Ja. Dus we hebben het er net over de inflatiedoelstellingen. Ja. Jarenlang, sinds 20 jaar al, zegt de centrale bank moet op 2% liggen. Maar ik hoor jou zeggen, ze gaan misschien wel daar 3% van maken.
Gaan ze niet aankondigen, maar gaan ze wel accepteren.
Ja. Ze hebben nu in ieder geval de verwachting. Hebben ze verlaagd van 2,7 naar 2,3. Dus dat is ook geen reden meer om het niet te doen. En als je ziet hoeveel financiering dat er nodig is voor bijvoorbeeld de energietransitie, dan verwacht je toch dat ze echt op een gegeven moment wel die stap gaan zetten. Ja.
Ja. Goed, dus rente, als de inflatiedoelstelling 3% wordt, hoef je de rente niet te verlagen. Als je de rente niet hoeft te verlagen, krijgt de aandelenmarkt geen zetje.
Je kunt hem dan juist wel verlagen als hij 3% wordt.
Okay. Ja. En dat zou de markt een zetje in de rug kunnen geven. Een ander zetje in de rug is AI. Vorig jaar natuurlijk grote doorbraak met ChatGPT. U heeft het ongetwijfeld heeft u er kennis mee gemaakt. Dit jaar gaat het vooral over generative AI. En daar kun je dit soort dingen mee maken. Aan te passen. Dit is gewoon achter de computer zitten. Ik wil iets met drie vogels op een tak. En dan krijg je dus dit beeld. Superleuk. Tegelijkertijd, waarom is dit nou voor beleggers zo'n ding? Want het lijkt alleen iets voor mediamakers. Maar gaat dit echt ook economisch impact hebben? En moet je er dus als belegger erop anticiperen?
Ja, dit is iets dat AI dat gaat niet meer weg. En de kern is dat het de productiviteit op heel veel plaatsen gaat verbeteren. Mm. Als je dan kijkt dat je een krappe arbeidsmarkt hebt, als er computers zijn die dingen over kunnen nemen, dan is dat een groot goed. En dat is echt wel iets wat je nu al in de praktijk ziet. De eerste bedrijven, vaak in de technologiesector, gebruiken dat al. Ja, en dat gaat dadelijk over naar de brede massa.
Zie je die olievlekwerking dan? Want ik bedoel, Nvidia is natuurlijk het aandeel, hè? Wat daar flink van profiteert. Maar zien jullie dan ook breder in de markt dat AI...
Hollywood kan naar huis, hè? Maar nou ja, zonder gekheid op een stokje, alle gekheid op een stokje bedoel ik. Ja, alle bedrijven zijn ermee bezig, ook bedrijven waarvan je het niet verwacht, hebben hele AI-teams geïnstalleerd. Maar natuurlijk ook bedrijven die wat logischer zijn, zoals een Adobe, zo'n fotobewerkingsprogramma. Ja, die heeft het direct toegepast en daar is veel vraag naar.
Ja, gaat de vraagstuk altijd van, is AI, hè? Is het een hype of zijn we er al voorbij? Kijkers vragen ook over dat aandeel Nvidia, hè? Wat die chips maakt, wat mega profiteert. Willem Botermans zegt, joh, ik ben een kleine belegger. Aangenaam Willem, ik ook. En als de uitdaging, begin februari een aantal van die Nvidia-aandelen gekocht. Maar ja, wat is nou het advies? Moet ik het nog houden of moet ik het eigenlijk verkopen? Kunnen we Willem wijzer maken?
Ja, de winsten gaan keihard omhoog en die gaan nog harder omhoog dan de onderliggende koersen. Dus wat dat betreft is het eigenlijk het aandeel alleen maar goedkoper geworden. Dat is wel bijzonder, zeker als je beseft, hè, dit jaar heb je er al 83% mee kunnen verdienen. Mm-hmm. De winsten zijn nog harder omhoog gegaan. Ja. Dus in dat opzicht, het is goedkoper geworden, zou je het kunnen vasthouden. Alleen, ik kan me wel voorstellen, als het zo hard gaat, er komt een keer dat de winsten niet meer meevallen. En wanneer dat is, dat weet niemand. Dus ik zou af en toe eens een beetje afromen. Misschien is dat wel goed.
Ja, ook voor je gemoedsrust. Laat ingestapt, dus februari pas, dan heb je al een heel stuk gemist natuurlijk.
Ja, maar vanaf februari heb je nog wel mooie winst gemaakt.
Ja, ja, zeker.
Maar je zegt het goed, het is goedkoper geworden, maar het is nog wel steeds erg duur. Hè?
34 keer de verwachte winst. Ja.
Maar en wat is de concurrent van Nvidia? Waar wil je dan in?
Dat is voor hem wel een risico, hè, voor de lange termijn. Dat nu is Nvidia de monopolist. Maar wie zegt dat de andere techbedrijven niet straks ook met zulke soortgelijke chips...
Andere vliegen op af, denk ik.
Zeker de grote big tech bedrijven die hun eigen chips gaan maken. Ja. We hebben al een voorbeeld met Apple gezien. Microsoft gaat dat doen. Anderen gaan dat ook doen. Dan moeten we eens even kijken.
Als je wat meer wil spreiden, je wil een beetje weg van Nvidia, of in ieder geval niet alleen maar Nvidia. Wat voor sectoren, kun je nou sectoren noemen waarvan je zegt, die gaan van AI profiteren en zijn dus om die reden ook interessant om naar te kijken?
Nou, op dit moment, dat zei ik net al, is met name binnen de technologie. Als je bijvoorbeeld kijkt in cybersecurity. Daar moest vroeger, zeg maar, bij wijze van spreken een mannetje langs alle punten lopen om te kijken of het veilig was. Dat kan nu allemaal computergestuurd, een beetje een simpel voorbeeld. Ja. Maar voor de rest, in plaats van sectoren, je moet denk ik met name als belegger kijken naar managementteams bij bedrijven die snappen hoe ze AI in kunnen zetten om de productiviteit te verbeteren. Dat is belangrijk en dat kan door alle sectoren zijn.
Juist. Ik verwacht wel veel van de healthcare sector ook bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. Er zijn nu al systemen die met behulp van AI bijvoorbeeld tumoren kunnen opsporen. Dus daar verwacht ik ook wel veel van.
Meer daarover en wat voor kansen dit soort trends bieden. Volgende week dus in dat linksbeleggersdebat. Wil je opgeven, wil je dat live meemaken? Online kun je dat dus namelijk kijken. Dan ga je naar boelsandbears.tv. Via onze site kun je je registreren en ben jij er volgende week bij. Volgende week staat er meer dan alleen het linksbeleggersdebat op de agenda. Zo eerlijk moeten we dan ook wel zijn. De Van Eck agenda wordt nu voor de neus getoverd. Waar kijk jij naar?
Ja, voor mij is volgende week één ding. We hadden het al over Nvidia. Die hebben volgende week de jaarlijkse GPU Technology Conferentie. Dan gaat ook de CEO weer spreken op maandag. Mm-hmm. Dat is echt een ding waar veel beleggers naar uitkijken.
Check. Corné, nog even kort, waar kijk jij naar?
Ja, veel saaier. De leading index van de Verenigde Staten. Dus eigenlijk was dat altijd een van de meest betrouwbare indices. Maar die zegt al een jaar dat we in een recessie zitten. En al een jaar heeft hij ongelijk. Dus dat vind ik wel bijzonder. Er zitten heel veel nieuwe orders in. Dat vind ik dan wel een interessante component erin.
Dan ook nog volgende week cijfers Nike. Justin, ga jij naar kijken. En je gaat naar mij kijken en ik naar jou. Want we zien elkaar volgende week bij het linksbeleggersdebat. Waar we ook naar kijken zijn koersen. En want we geven elke week een IEX Expert abonnement weg. Dan krijg je het IEX Expert magazine wekelijks in je mailbox. En de analyses van meer dan 150 beursgenoteerde ondernemingen in je postbus. We vroegen je afgelopen week de koers van de Bitcoin te voorspellen van dinsdag 12 uur. En de prijswinnaar verschijnt nu in beeld. Gefeliciteerd, jij pakt deze prijs. Wil jij het IEX Expert abonnement winnen? Voorspel dan de koers van de AEX van aanstaande dinsdag. De slotstand, wel te verstaan. Doe dat uiterlijk zondagavond. Zit jij het dichtst erbij, dan pak jij dat IEX Expert abonnement. Ik dank mijn gasten voor hun aanwezigheid. Justin Blekemolen van links, Corné van Zijl, beleggingsstrateeg bij Cardano, Pim Bertens, professioneel beurshandelaar, en Jean-Paul van Uithuizen, marktanalist bij eToro en eigenaar van Markets Are Everywhere. Heren, dankjewel. Jij bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week.